Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededeling. Vanmiddag is de uitzenddienst van Nico en Jolanda Bontebal. In verband met de gasten die wij verwachten, is het middenschip hiervoor in grotendeels gereserveerd. Houdt u daar rekening mee. Daarnaast melden wij u dat de diaconiecollecte vanmiddag geheel bestemd is voor het werk in Malawi. De dienst begint om 5:00 en wordt geleid door dominee Van Kampen. En de uitzending wordt verricht door dominee S.J. van der Vlies. Er worden in deze dienst 2 collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie en is bestemd voor de kerktelefoon. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. In deze dienst zal voorgaan professor W. Balken uit Den Haag. We wensen u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Door de Heilige Geest. Amen. Ik heb Psalm 95, de versen 1, 2 en 4. Psalm 95, de versen 1, 2 en 4. We stellen ons onder de tucht van de Heilige Wet. We zingen daarna Psalm 103, het derde vers. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. Van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Trouwe en barmhartige God en Vader in onze Heer Jezus Christus. Wij danken u voor uw oneindige grote goedheid. Die bewijst u ons elke dag en bijzonder op uw dag. Als u ons bij de hand neemt en ons op onze plaats brengt hier onder uw woord. Het is uw trouw. En het is uw barmhartigheid, die wij niet verdiend hebben. Want als wij nagaan wie wij zelf zijn, voor u en voor onze naasten, als wij ons spiegelen aan uw wet, dan moeten wij ons wegschamen. Dan kunnen we u niet onder het oog komen. En wij bidden van u, Zie ons niet aan zoals wij in onszelf zijn, maar wil ons aanzien in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, de tweede Adam, die volkomen aan uw wil beantwoordde, die in volmaaktheid uw wet heeft vervuld en die met zijn heiligheid en gerechtigheid ons wil bedekken. Leer ons achter hem te schuilen. Groot wonder, die heilige ruilhandel. Hij neemt onze zonde over en betaalt onze schuld. En wij ontvangen zijn gerechtigheid. En wij ontvangen de vrijheid, ontslagen van alle slavernij, van zonde, duivel en dood. De vrijheid waarin u ons hebt geschapen, die u voor ons hebt bedoeld, waarvan wij zo zijn afgeweken. Wij bidden van u, wil ons gedenken als wij uw woord openen en daaruit uw wijsheid mogen horen. Geef ons een open hart, een ontvankelijk hart, en neem alle duisternis weg uit ons verstand. Geef ons de verlichting van uw Heilige Geest. En wij mogen daarop pleiten vanwege uw belofte, dat u uw woord nooit ledig doet weerkeren, maar vergezeld doet gaan van de kracht van uw Heilige Geest. En wil dat geven, dat uw woord mag worden doorgegeven van geslacht tot geslacht. En dat het aankomende generatie niet van uw woord en dienst vervreemd. Geef dat in ons midden. Geef dat aan alle met wie we ons verbonden weten, ook vanmorgen. We willen dat ook geven aan heel uw kerk. Houd uw kerk in stand, ter wille van de verbreiding van uw evangelie, opdat de blijde boodschap, de boodschap van de vrijheid, van die kolossale bevrijding, dat die mag doorklinken in heel deze wereld. Een wereld in nood, in misère, ellende, verdorvenheid, ellendigheid, honger, dood, aanslagen, terreur, angst. En midden in deze wereld die u in stand houdt en uw groot geduld, wilt u uw boodschap laten uitgaan en laat die helder mogen klinken. En wil uit de duisternis telkens weer roepen naar uw wonderbaar licht. Wij bidden u, wees met ons hier, gedenk alle zieken, alle die zorgen kennen, moeiten, van tijdelijke of van andere aard. Gedenk weduwen, wezen, weduwnaren, alle die rouw en moeite en verdriet kennen. Wij bidden u voor ons land en voor ons volk. Geef ons een regering die vraagt naar uw woord en wet en uw koninkrijk bevordert. Gedenk onze koningin en alle die bij haar horen. Laat ze ons volk mogen voorgaan in de vreze van uw naam. Schenk hen daartoe uw geest. Wees met uw kerk. En ook dat vragen wij heel beschaamd, vanwege onze verscheurdheid en verdeeldheid. Maar wij bidden van u, geef dat zij één zijn in u, in uw waarheid. En dat uw kerk een lichtende stad is op de berg. En dat het licht mag schijnen. En dat het telkens weer aantrekt. Wij bidden u dat. Geef het hier en onder alle steden en volken. Wij vragen het in de vergeving van onze zonden, in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. U vindt onze schriftlezing in de brief aan de Hebreeën. En we beginnen te lezen in hoofdstuk 8 bij vers 1. Hebreeën 8, vers 1. De hoofdsom nu van de dingen waarvan wij spreken, is dat wij hebben zodanige hoge priester, die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. Een bedienaar van het heiligdom en van de ware tabernakel, die de Heer heeft opgericht en geen mens. Want een ieder hoge priester wordt gesteld om gaven en slachtoffers te offeren, waarom het noodzakelijk was dat ook deze wat had dat hij zou offeren. Want indien hij op aarde ware, zo zou hij zelfs geen priester zijn, terwijl er geen priesters zijn die naar de wet gaven offeren. Welke is het voorbeeld en de schaduw van de hemelse dingen dienen, gelijk Mozes door goddelijke aanspraak vermaand was, als hij de tabernakel volmaken zou. Want zie, zegt hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding die u op de berg getoond is. En nu heeft hij zoveel uitnemender bediening gekregen, als hij ook middelaar is van een beter verbond, dat in betere beloftenissen bevestigd is. Want indien dat eerste verbond onberispelijk geweest was, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geweest. Want hen berispend, zegt hij tot hen, zie, de dagen komen, spreekt de Heere, en ik zal over het huis van Israël en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb. Ten dagen als ik hem bij de hand nam om hem uit Egypteland te leiden. Want zij zijn in dat mijn verbond niet gebleven. En ik heb op hen niet geacht, zegt de Heer. Want dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen niet leren en ieder zijn naasten en ieder zijn broeder zeggen, ken de Heere. Want zij zullen mij allen kennen, van de kleine onder hen tot de grote onder hen. En ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn en hun zonden en hun overtredingen zal ik geenszins meer gedenken. Als hij zegt een nieuw verbond, zo heeft hij het eerste oud gemaakt. Dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning. Tot zover onze schriftlezing en we lezen onze tekst bijzonder in de eerste beide versen. De hoofdsom van de dingen waarvan wij spreken, is dat wij hebben zodanige hoge priester, die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen, een bedienaar van het heiligdom en van de ware tabernakel, die de Heere heeft opgericht, en geen mens. We gaan nu zingen uit Psalm 103, en daarvan zingen wij de versen 6 en 11. Psalm 103... de versen 6 en 11. Thank you. Gemeente, dat is wel eens aan de orde. In wat voor een tijd leven we eigenlijk? En daar wordt natuurlijk heel verschillend op geantwoord op zo'n vraag. Dat hangt natuurlijk af of u wat meer behoort tot de progressieve of de conservatieve. Optimist of pessimist. Dan zul je zeggen, het is toch wel een goede tijd. Dat kan veel meer dan vroeger. Anderen zullen zeggen, nee, geef mij maar die goede oude tijd. Toen. Het is natuurlijk allebei mis. In de kerk mogen wij aan elkaar vragen. Vragen als Christgelovigen. Hoe moeten wij op de vraag antwoorden? In wat voor een tijd leven wij? En dan zeg ik, we leven in een bijzonder gekwalificeerde tijd. U zult zeggen, wat betekent dat nou? Een tijd waarin we leven als Christgelovigen is bepaald door de opstanding van Christus en zijn wederkomst. In die tijd leven wij. En dat is een bijzonder gekwalificeerde tijd. En dan zijn we direct bij de kern van onze tekst. Het hoofdmotief van de Hebreeënbrief. Wat is dat, dat hoofdmotief, de kern? Dat is het unieke offer en het hoge priesterschap van Christus in de hemel. Natuurlijk, wij weten dat Christus ook onze eeuwige koning is. Ik heb alle macht in de hemel en op de aarde, die is hem gegeven. Alle macht. En hij regeert ons door zijn woord en geest. Maar vanmorgen worden we door de Hebreeënbrief gebracht bij zijn eeuwige hoge priesterschap. En om dat te verstaan moeten we terug naar het Oude Testament. De Hebreeënbrief wijst ons daarheen. Want het wordt aan de Hebreeën, aan het volk van het Oude Verbond, uiteengezet. Wat wordt uiteengezet? Dat die hele oud-testamentische eredienst vervuld is in Christus. En hij is hoge priester daarom niet naar de orde van Aaron, maar naar de orde van Melchizedek. En dat is de vergelijking van deze merkwaardige priesterkoning die Abraham heeft ontmoet. Melchizedek. En hij wordt vergeleken met Christus. En dat behoort tot de kern, de boodschap van de Hebreeënbrief. Christus is de enige en de eeuwige hoge priester. Hij is offer en priester tegelijk. En dat offer heeft hij eens en voor altijd gebracht. Alles heeft er naar uitgezien en wij mogen erop terugzien. Maar het kan en mag nooit meer worden herhaald. Het is eenmaal gebracht en het is genoeg. Hij is hoge priester en offer tegelijk. En ook zijn hoge priesterschap is eeuwig. En het wordt dus, na zijn aardse werk volbracht te hebben, in de hemel voortgezet. Hij is ten hemel gevaren om de hoge priesterdienst te doen in het hemels heiligdom. Hij is weg uit het gezicht van de mensen. En hier op aarde was hij de onwaardigste en de verachtigste. En nu in zijn verhoging drager van een naam boven alle naam. Maar hij is dezelfde, de heiland, de zaligmaker. En u zegt, dat woord van God vanmorgen tegen ons, de hoofdsom van de dingen waarvan we spreken, is dat wij een zodanige hoge priester hebben, gezeten aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemel. Een dienaar van het heiligdom, van de ware tabernakel, die de Heer heeft opgericht en geen mens. En als we nog even letten op de hemelvaart, dan weet u, hij is zegenend van zijn discipelen heen gegaan. Hij zegende zijn discipelen, zo hebben ze hem voor het laatst gezien. En het wordt ons meegedeeld, omdat wij zouden weten dat hij daarboven altijd zegenend is voor zijn kerk. Ook al is hij lichamelijk niet op aarde. En de catechismus leert het ons ook. Met zijn genade werkt hij nimmer meer van ons. En dan zeggen we dat is een wonderlijk zegenend gebaar dat hij met zijn hemelvaart gemaakt heeft. Zijn afscheid was een zegen. U weet wel, als iemand van ons op het sterfbed ligt, dan verdringen we ons haast erom om het laatste woord van de stervende lippen nog te horen. Want dat houden we vast en dat prenten we in ons hart. Hoe zal dan de kerk deze laatste verschijning, openbaring van Christus, die de discipelen hebben ontvangen, hoe zouden we dat vergeten? Want deze verschijning, deze openbaring is vol van ontferming. En daarin treedt niet de majesteit van de koning op de voorgrond, maar de liefde, de barmhartigheid van de hoge priester. Het is eigenlijk alsof de glans van zijn koninklijke heerlijkheid wordt getemperd, opdat de discipelen en later de kerk, en dus ook wij, de verzekering van hem mogen bezitten. Ik ben hoog boven u, maar ik ben altijd heel dicht bij u. En dat zegt de apostel nu, in deze tekst. Hij laat ons daarboven zien, Christus in zijn hoge priesterlijk ambt. En dat wordt de kern, de hoofdzaak genoemd van de dingen waarover hij spreekt. Een kern dus van het christelijk geloof. Dat hoge priesterschap is niet iets bijkomstigs, niet iets ondergeschikts, wat we niet voorop zouden moeten stellen. Wel nee, de hoofdzaak waar het op aankomt, waar alles op terugvalt, waar alles van uitgaat, waarin zich het werk van Christus in zijn heerlijkheid concentreert, zijn toppunt bereikt, een hoge priester. En dat is in de belijdenis, en dat blijft in de belijdenis van de kerk actueel. Dat geldt elke dag. Heel de tijd die wij uit Gods hand ontvangen. En dat kan door niets worden vervangen. Om nu de betekenis daarvan te ontdekken, moeten wij terug naar het Oude Testament. En de jongeren hebben dat wel gehad met de Bijbelse geschiedenis, hoe dat met die hoge priester ging. Eenmaal per jaar, op de grote verzoendag, terwijl het volk in de voorhof wachtte, ging hij het heilige der heiligen binnen. Hij was de enige die dat mocht. En het ging maar één keer per jaar. En dan moest hij zijn werk daarbinnen volbrengen. Welk werk? Het besprengen van het bloed van het offerdier op het gouden verzoendeksel. Daardoor werd het volbracht. En dan ging hij naar buiten. En dan bracht hij de zegen van het heiligdom mee. En mocht hij leggen op het wachtend volk, dat zijn blik op dat heiligdom had gevestigd, verlangend om die zegen. Daar waren ze om gekomen. Dat was de aardse hoge priester, de bedienaar van het aardse heiligdom. En u zegt de apostel, wij hebben een veel uitnemender hoge priester. de bedienaar van het heiligdom van de ware tabernakel in de hemel. Want die oude tabernakel, door Mozes gemaakt, was een aardse afbeelding van de ware tabernakel in de hemel die de Heer heeft opgericht, en geen mens. En die tabernakel is Christus ingegaan, nadat hij eerst op Golgotha zijn bloed had gestort. En daarin gaat de rijkdom van zijn hoge priesterschap open, in de hemel. Hij is daar binnen gegaan, tot de troon van God genaderd, de troon van de heerlijkheid. En daarin gaat hij als de tweede Adam naar binnen. Niet alleen als mens, die weer helemaal aan Gods bedoeling beantwoordt, in de plaats van de eerste Adam. Hij gaat als hoofd van zijn kerk. En hij voltrekt in zijn werk beslissingen die van betekenis zijn voor alle die achter hem aankomen, die hem geloven. En wat het hoofd doet, komt al zijn leden tegemoet, ten goede. Ze zijn erin betrokken. Ze worden ermee gezegend. Het gaat er helemaal buiten ze om. En het is helemaal voor hen. Ze hoeven het niet over te doen, ze mogen het niet nadoen. Het wordt hun toegerekend. Want alles wat hij doet, geldt niet hemzelf, maar het arme, schuldige volk dat achter hem aankomt. Hij heeft niet voor zichzelf geleden. Hij was immers onschuldig. Al het onze werd hem toegerekend. En nu hij is verhoogd en verheerlijkt, heeft hij die zegepraal en overwinning niet voor zichzelf, maar voor allen die in hem geloven. Want de glorie, die had hij al van eeuwigheid af bij de Vader eer de wereld was. Die hoefde hij niet nog eens te verkrijgen. Hij heeft die gekocht met zijn eigen bloed, opdat het het onvervreemdbaar eigendom zou zijn van zijn volk, van zijn broeders die achter hem staan. En zo gaat hij als de hoge priester door het voorhangsel. En hij komt in dat hemelse heilige der heiligen met zijn bloed. Hij had zichzelf gegeven tot een rantsoen, tot een losprijs voor velen. Hij was priester en tegelijk lam. En nu heeft hij genoeg gedaan aan het heilig recht van God. De schuld is bedekt. En zo alleen kan een mens de hemel in. Is de weg naar het paradijs heropend. De bedienaar van het heiligdom. Zo is hij ons ten goede daar. En dan mogen we zeggen, alle christgelovigen mogen weten dat hij onze zonde droeg aan het hout. En we mogen de vrucht, de baat van zijn werk ontvangen. En daarom kan Paulus, en dat is een heel diep woord, de gemeente toeroepen. En dan zegt Paulus, God die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft liefgehad, heeft ons mee opgewekt en heeft ons mee in de hemel gezet, in Christus Jezus. Dat is een tekst om van te duizelen. En daar moeten we heel diep over nadenken. Geldt dat ons? Met hem opgewekt? Met hem in de hemel gezet? Nu? Ja. Want de overwinning van deze koning is de overwinning van heel zijn volk. En waar het hoofd is, mag ook het lichaam zijn. En dat wordt nu nog niet gezien. We zijn op aarde met Adam en met dat hele gevallen mensengeslacht buiten het paradijs. Op de aarde waar de zonde en de dood alom de krachten tonen. Maar Christus is al in de hemel. Hij is daar in ons menselijk lichaam. Verheerlijk. In ons vlees, als de zaligmaker, Als de hoge priester die alles in orde gemaakt heeft. En het nog in orde maakt tussen God en ons. En stel nu eens dat er iemand is die zegt, ja, ik kan er toch niet bij komen. Want als ik naar mezelf kijk, dan voel ik me door de zonde en door mijn schuld zo bezwaard. En ik moet eigenlijk zeggen, het is toch onmogelijk dat er voor mij nog vergeving is bij God. Zou dat echt een verloren zaak zijn? En dan zeggen we, op grond van het evangelie, nee. En nog eens nee, geen verloren zaak. Waarom? God heeft het werk van zijn Zoon aanvaard. En heeft ons met hem opgewekt. Hij heeft Christus naar zich toegetrokken in zijn grote liefde. En hem aan zijn rechterhand gezet. In zijn troon. En daarin heeft God voor zich, vlak voor zich, het volbrachte werk van zijn Zoon, in wie hij al zijn welbehagen heeft. En waar Christus intreedt voor een arm en een zondig volk bij God, en zijn doorboorde handen toont, zijn lijden en zijn sterven aan zijn Vader voorhoudt, zo lang kan en wil en zal God genadig en barmhartig zijn aan ieder die achter de Heer Jezus aankomt, wetend dat Hij voor ons bidt, waar wij niet te weten te bidden zoals het behoort. En dan zegt Paulus, door die genade mogen wij met God verzoend zijn door de dood van Christus. Met hem opgewekt, met hem nu al in de hemel gezet. Nog niet gezien, maar het ligt op een vast fundament, op grond van Christus werk en van zijn tegenwoordigheid in de hemel. En hij is daar tegenwoordig in ons menselijk lichaam. En daarom mogen we weten, het zal ook door ons gezien worden. Evenals hij, met hem in de hemel gezet. Naar ziel en lichaam allebei. Ook het lichaam hoort er helemaal bij. En dat is de grond van de toekomstverwachting van de gemeente. In zo'n tijd mogen wij leven, waarin Christus opgestaan is, aan Gods rechterhand gezeten, dat hij ons tot zich nemen zal en dat hij weer zal komen in deze wereld en alle oog hem zal zien en alle knie zich voor hem zal buigen en alle tong hem zal belijden. En dan zeg ik, ja, maar hiermee is de rijkdom van onze tekst nog niet uitgeput. Want we gaan weer even terug naar het Oude Testament. En u weet dat, en misschien hebt u dat ook wel eens gezien in een voorbeeld in zo'n nagebouwd tabernakel, dat je hier of daar wel eens ziet. We weten dat die hoge priester niet in dat hemels, in dat heilige der heiligen bleef, maar dat hij terugkwam naar het volk. Hij had zijn werk verricht, hij komt naar buiten. Hij neemt de zegen mee, die hij legt op het wachtend volk. En dan, en dat is weer de vergelijking, zo ook Christus. De hoge priester die ingegaan is in dat heilige heiligdom, hij komt terug. Hij komt zegenend terug tot het wachtend volk in de voorhof. En dan zeggen we ja, dat is dus straks bij zijn wederkomst om de levenden en de doden te oordelen. Hij heeft intussen tijd zijn handen uitgebreid over zijn gemeente. En we zeggen zalig wie hem tegemoet gaat, die hem tegemoet snelt en dan zegt, Heere, nu zie ik met mijn oog uw wonden die al zo lang in mijn hart geleefd hebben. En nu hoor ik uw stem en die maakt mij niet beangst, want ik heb ernaar verlangd om die stem te mogen horen. En dan zeggen we, wat zal dat een innemend en een schoon gezicht zijn, als onze heiland, net als in het Oude Testament Jozef, zich bekend maakt aan zijn broeders. Als hij daar staat te midden van zijn volk, die ontelbare scharen, en ze zullen hem alle kennen, de kleine en de grote. En daarom moeten de kleine nooit denken, wij zijn er nog niet aan toe. Ze horen er helemaal bij, de kleine en de grote, de levende en de dode. Wel, dan vermaant ons de boodschap van de wederkomst om vandaag, en daar niet mee te wachten, onze heiland te voet te vallen. En ons door zijn liefde te laten dienen. En ons door hem te laten reinigen. Met zijn bloed dat reinigt van alle zonden. Maar, dan zeg ik, het gaat er niet alleen om dat hij straks terugkomt uit het heiligdom. Dat heeft ook betekenis voor onze levenstijd hier en nu. Hij komt ook nog op een andere wijze uit dat heiligdom terug. En u zegt, hoe is dat dan? Ook nu? Is dat dan ook één keer af en toe per jaar, zoals die oude hoge priester? Nee. Altijd. Zo zeker als hij tot zijn discipelen heeft gezegd. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinde. Dat hij terugkomt om ons te zegenen, geldt dus elke dag die wij uit Gods hand als onze levenstijd hier beneden ontvangen. En dan zeg ik, hij komt altijd zegenend terug. En hij zegent dwars door de wolken heen. Ook al nam de wolk hem weg van onze ogen. En die zegen is niet maar een ledig gebaar. Is niet een wens, is niet een bede, mocht het zo zijn. Het is een werkelijkheid, een realiteit die geschiet. Wij hebben, zegt de apostel, wij hebben een hoge priester. Een dienaar van het hemels heiligdom. En tot het wezenlijke van het werk van de hoge priester behoort niet alleen het offer. En behoort niet alleen de voorbeden waardoor hij altijd ingaat om voor ons te bidden. Ook dat. Maar ook zijn zegen. Onlosmakelijk daaraan verbonden. Hij bewijst zich als hoge priester. Hij is daarboven bezig. En hij heeft in zijn handelingen, in zijn daden, heeft hij het fundament gelegd. En tot zijn, het hart van zijn werk behoort ook de zegen waarmee hij terugkomt uit het heiligdom. En dan zegt u, ja, maar hoe gebeurt dat nu vandaag? En wat is dan de inhoud van die zegen? Dan zeg ik, wat is het zegenen van de verhoogde heiland anders dan dat hij de weldaden die hij verworven heeft, dat hij die uitdeelt? Wat is het anders dan dat hij het heil dat hij heeft gekocht toepast? Dat hij door zijn volbracht werk heeft ontvangen. De zegenende hoge priester, dat is hij die naar buiten komt en die uit zijn volheid onuitputtelijk genade voor genade geeft. Die zichzelf geeft in de kracht van zijn verlossing en zijn verzoening. En dan zeg ik, hij giet door zijn Heilige Geest hemelse gaven in ons uit. En wat behoort in de eerste plaats tot deze hoge priesterlijke zegen? Dat hij ervoor zorgt dat er alle eeuwen door tot aan zijn wederkomst een wachtend volk is. En dat is op zich al een groot wonder. Een wachtend volk. Want als wij nagaan wie we zelf zijn, dan moeten we toch zeggen dat in ons hart geen begeerte is naar de zegen van het heiligdom. Dat is toch onze natuur. Dat is toch onze zonde. Dat wij moedwillig en met opzet de gemeenschap met God verbreken. Ons daaraan onttrekken en onze eigen gang willen gaan. En dat wij in plaats van zelf priesterlijk ons leven hem toe te wijden, al zijn heilige geboden overtreden. En die geboden die zijn niet voor hem, die heeft hij voor ons gegeven. Als een omtuining om in liefde met God en de naaste te leven. Maar ons natuurlijk leven vloekt met dat schema van het heiligdom. Wij zijn slaven van de zonde. En van onze natuur uit zijn wij helemaal geen wachtend volk in de voorhof. Wij zoeken niet de dingen die boven zijn, maar die beneden zijn. En ons leven is niet gericht op de omgang met God en de gemeenschap met Christus. Want ons verlangen gaat uit naar vele en naar velerlei dingen. En we zetten ons hart op allerlei dingen hier beneden. En daar gaan we helemaal in op. We zijn er met sterke banden aan gebonden. En dan zeg ik ja, maar ook hier beneden zijn wij door onze God geplaatst. En voor zover er dingen zijn die God ons gegeven heeft, is dat ook niet te veroordelen. Mits wij niet verslaven. Maar de dingen die God ons geeft tot zijn eer en tot heil van onze naasten gebruiken. Want als al deze begeerten naar de aardse dingen ons in de weg staan van het zoeken naar de omgang met God, en als in ons hart helemaal niet meer leeft een verlangen naar de gemeenschap met Christus, dan moeten we onszelf afvragen hoe het met ons staat. En dan denk ik aan die oude psalm, psalm 42, u kent hem allemaal. Een psalm, zeg je, ja, die is al 2500 jaar oud minstens. En wat heeft de dichter daar gezegd? Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Een beeld uit de natuur. Een dorstend hert. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. En als een mens die heeft ontdekt dat hij zonder God niet kan leven. En dat hij zonder de gemeenschap met God geen toekomst heeft. Geen dag en geen uur. En dan vermaant Paulus de gemeente om te zoeken de dingen die boven zijn. Waar Christus is, niet die op de aarde zijn. En dat is onze roeping. En die heeft deze hoge priester op de schouders van zijn kerk gelegd. En wat een groot geluk dat we dan telkens ons oog omhoog mogen richten. En elkaar mogen wijzen op die grote dienaar van het hemelsheiligdom die al zijn gaven in zijn kerk uitgiet. Uitdeelt. De zegen geeft. Dat behoort tot zijn hoge priesterlijk werk. En dat hij zich alle eeuwen door een wachtend volk formeert van kleine en van grote, jongeren en ouderen. En dat hij ons door zijn geest overtuigt. Overtuigt van zonde. Namelijk dat wij in hem niet geloven. Dat ons leven ver en vreemd is van hem. Van God en van het heiligdom. En dan wordt die vraag wakker. Van die oude psalmist en die schreeuw. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Wel, dat zijn vragen die uit ons hart oprijzen. En dat zijn het teken dat wij mogen behoren tot dat wachtend volk in de voorhof. En dat ook gezegend wordt. Dat is de dienst, de bediening van onze hoge priester. Van zijn dienst voor ons en aan ons. En dan zijn we gelukkig als we ons door hem laten bedienen en de zegen uit zijn hand aanvaarden. Want, om nog een ander beeld te gebruiken, hij vult de lege vaten met de olie van zijn genade. En we zeiden al, daar is een volheid, onmetelijk. En we mogen lege vaten aandragen, we kunnen er nooit genoeg aandragen. En ze worden allemaal vol. En hij spreekt van de reinigende kracht van zijn bloed. Zo sterk. Het lam van God dat de zonde der wereld, de zonde der wereld wegdraagt. En dat we op grond daarvan mogen geloven. dat al onze zonde en schuld vergeven is, achter de rug geworpen, en dat God er nooit meer naar omkijkt, en dat wij het ook niet meer hoeven doen, omdat alles is uitgedelgd en wij de onschuld van Christus en zijn gerechtigheid mogen ontvangen. Om niet. Wel, dat is geloof. Dat is geloofvertrouwen. Daar klimmen wij niet uit onszelf toe op. Wij stijgen niet op naar de hemel waar Christus ons dan opwacht als we daar opgestegen zijn. Nee. Hij is de hoge priester die naar buiten komt. Naar zijn wachtend volk hier op aarde. Die door zijn woord en door zijn geest tot ons afdaalt, ook vandaag. En zijn zegen uitstort over ons. In ons verdorven hart. Dat is het wonder van zijn hemelse liefde. En dan zijn wij, ja, vaak vertwijfeld, verslagen, mistroostig. De apostel spreekt zelfs over een droefheid naar God. We zijn zwak. We kunnen er niet tegenop. We kunnen geen stand houden tegen die aanvechting van de vorst van de duisternis. En hoe vaak moeten we onszelf niet aanklagen over ons gebrek in waakzaamheid en in gebed, in het uur van de verzoeking. En dan zeg ik, kom maar met al die lege vaten. Neem ze mee. Houd ze aan Christus voor. Laat u door hem bedienen. Hij, de hemelse dienaar, zegent met zijn genade en vervult ons door zijn geest. Vervulling. Hij ziet in, voorziet in al onze noden en in al onze gebreken. En hij zegent door zijn genade aan ons heerlijk te maken. En zouden wij dan nog klagen dat ons kruis te zwaar is? Wij zeggen, ziet omhoog. Daar is Christus, de hemelse hoge priester. Hij treedt tevoorschijn. En komt met zijn hulp naar ons toe. In al ons leed en in al onze nood en in al ons kruis. En hij zegent ons, zegt Paulus. Dan denk ik aan een andere tekst. Ook een bijzondere tekst. Hij zegent ons dat we een vermaak hebben. Een vreugde. Een vermaak naar de inwendige mens. In de wet van God. Die niet als een last, als een juk is die het leven inknelt en onmogelijk maakt. Maar als een omtuining van het leven om het rein en zuiver te houden. En ons van harte gewillig en bereid maakt. Om voortaan voor hem te leven. In zijn dienst. Naar zijn wil en tot zijn eer. En dan houden wij de dingen van de geest hoog. En dan houden wij de dienst van het woord van God hoog. En dat is dan de nieuwe levensdrang. Mijn ziel dorst tot u, o God. En wanneer zal ik voor uw aangezicht mogen verschijnen? En dan zeggen we tegen onszelf, wat buigt u neder, o mijn ziel. Wat bent u toch onrustig in mij. Hoop op God. Want ik zal hem loven. En ik zal hem groot maken. Een vermaak. In de wet van God. Dat is de nieuwe levensdrang. En dan onderkennen wij ook die andere wet. Die tot onze laatste snik toe ons dwars zit. Ik ellendig mens, zegt Paulus. Wie zal mij verlossen? Maar ik dank God. Door Jezus Christus, mijn Heer. De grote dienaar bedient het volk dat op hem wacht in de voorhof. Hij bedient ons van het begin tot het eind. En daarom is er alle reden voor het wachtend volk in de voorhof. Om als gemeente van onze Heer Jezus Christus, met kleine en grote, om verheugd te zijn. Om hem te roemen. En hem groot te maken, die ons blijdschap geeft. Een blijdschap over die volkomen dienst van de hoge priester. De priester die wij hebben. Het is een realiteit. En het werk dat hij blijft doen. Tot aan de dag der dagen. Dat wil zeggen dat hij ons nooit en nergens in de steek laat. En dat hij zelf de waarborg is, de garantie. Dat hij ons blijven dienen zal. En dat kunnen we niet anders zeggen. Wat is dat een bijzondere kwaliteit. Van de levenstijd waarin wij mogen leven. Tussen de opstanding en de wederkomst van Christus. Hij troost ons. Meer dan een moeder troost. Schuldige onreine. Met zijn volbracht en heilig werk. Hij troost ons. Allen die in die zeef van de Satan geschud worden. Want hij pleit. Hij bidt dat ons geloof niet zal ophouden. De zegenende hoge priester. Dat mogen wij vasthouden. Daarmee mogen we naar huis gaan. De blijde zekerheid. Wij hebben een hoge priester. Aan Gods rechterhand. Die behoorlijk medelijden kan hebben. Met onze zwakheden. En die zegen van de hoge priester is zo groot. En dan moeten wij zeggen, wat is ons geloof klein? Zouden we dan mogen bidden, maak uw zegen kleiner, dat wij met ons kleine geloof erbij kunnen? Wel nee. Wij mogen vragen, vermeerder ons het geloof. Opdat wij u in uw kolossale rijkdom als de grote hoge priester mogen kennen, beleiden, verheerlijken en groot maken. Nu in beginsel, eens ten volle. Amen. In Psalm 81, daarvan vers 12. Trouwe God, hemelse Vader, wij mogen u danken voor de grote troost van uw blijde boodschap, dat wij in een tijd mogen leven waarin we ons helemaal niet moeten laten verschrikken door alle angsten en noden en dreigingen en misère, maar in een tijd die gekwalificeerd is door uw hoge en heilige tegenwoordigheid. Elke dag. Tot aan de voleinding der wereld. Heer, we danken u dat wij die boodschap mogen meenemen. En dat u het ons verzekert. Wij hebben een hoge priester. Wij danken u voor die blijde zekerheid. En geef dat wij niet wankelen en dat we niet twijfelen. Maar dat we worden meegetrokken door de kracht van uw geest. En dat we het met de oude psalmist zeggen. Wat buigt ge u neder, o mijn ziel. En wat zijt ge onrustig op mij. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Maak ons daartoe bereid en geef het aan ons, ouderen en jongeren. Bewaar ons bij uw woord en bij uw dienst en bij uw toekomst. Wij willen het in de vergeving van al onze zonden. In de naam van uw Zoon die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. U wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotzang is Psalm 68, daarvan het 10e vers. Vrede, verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.